Zo, en goedemorgen. Ja, het kampeerweekend en het thema is overleven. Nou, dat was me al even een thema. Wat kun je daarmee? Nou, we hebben gisteren al een stukje Bijbelstudie gehad. En ik wil een korte herhaling doen, want de groep nu is veel groter dan gisteren. Dus het zou een beetje raar zijn als ik doorga waar ik gisteren gebleven was. Dus ik ga een korte herhaling doen, maar daarna wil ik wel verder gaan waar we gisterochtend gebleven zijn. Dus voor de kampeerders een stukje herhaling. En ik hoop jullie erbij te houden. We hebben gisteren al gezegd, overleven. Daar kun je heel veel accenten bij bedenken, daar kun je heel veel klemtonen op loslaten. Daar kun je er eigenlijk van alles van maken. Dus wat gaan we nu eigenlijk doen? Nou, en ik begreep van de organisatie van het weekend, het gaat richting survival. Denk je, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Ik ben niet zo sportief. Maar geestelijk survivalen. Ja, hoe doe je dat dan? Kun je daar wat mee? Nou, ik niet zoveel, maar de Bijbel wel. Dus daar gaan we het dan over hebben. Als je geestelijk moeite hebt, welke tools, of Nederlands gewoon gezegd, welke methodes kun je dan toepassen? Dat is lekker rationeel, afvinklijstje, stap 1, stap 2, stap 3. Dat zou mooi zijn. Nou, wat geeft daar de Bijbel van? Ja, ik ben er eens over nagedenken. En survivalen, dat is een manier van overleven. Het is een moeilijk iets of een omstandigheid. En daar ga je aan beginnen. Je moet ermee omgaan. Of beter gezegd, je moet er doorheen. Het enige wat ik positief vind aan survivalen, is dat het moment dat je begint, dat je zeker weet dat je leeft. Of dat je het overleeft, dat is vraag 2. Maar aan het begin weet je zeker dat je leeft. En als we dit doortrekken naar het geestelijk leven, dan gaan we niet bezig met die tweede vraag van ja, hoe survival ik dan? Dan wil ik eerst eens even stilstaan bij die eerste vraag. Want weet je wel dat je leeft? Leef je? Of ben je eigenlijk nog dood? Nou, we hebben gisteren op de camping hebben we erover nagedacht aan de hand van Efeze 2. En ik wil daar ook vandaag de eerste schriftlezing uit doen. Efeze 2, de eerste 5 versen. En ik ga het zo doen, ik vind het mooi dat heel veel mensen Bijbel bij zich hebben. Leest u vooral mee in uw eigen vertaling. Ik ga het u voorlezen uit de Bijbel in gewone taal. Dat is juist heel mooi om juist zelf mee te lezen, die verschillen te horen. Efeze 2 vers 1 tot 5. En die stelt ons namelijk deze vraag. En ik lees u voor. Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want jullie deden allemaal verkeerde dingen. Jullie gedrag paste bij de slechte wereld waarin we leven. Want jullie gehoorzaamden de duivel. En de duivel zorgde ervoor dat de mensen zich verzetten tegen God. Zo leefden wij allemaal, voordat we christenen werden. We deden allemaal steeds verkeerde dingen. We lieten ons leiden door onze eigen verlangens. We zijn allemaal als zondige mensen geboren. En daarom verdienden we allemaal Gods straf. Maar Gods goedheid is groot. Hij is vol liefde voor de mensen. Hij houdt van ons. En daarom heeft hij ons samen met Christus levend gemaakt. Vroeger waren we eigenlijk dood, want we deden slechte dingen. Maar dankzij Gods goedheid zijn we gered. En dan zegt uw vertaling, uit genade bent u behouden. En dat vind ik een mooie toevoeging die dan hier weer niet staat. Maar dit schriftgedeelte, dat stelt ons de vraag, leef je eigenlijk wel? En vers 1, we waren dood. Dat is lastig, survivalen. Maar we waren niet zomaar dood, dat kwam door onze overtredingen. En als je dood bent, of een dood leven leidt, ja, wat is dan de kwaliteit van leven? Een beetje in de verzorging komt, Tegenwoordig gaat het over de kwaliteit van leven. Ja, wat is dat dan? Als je een dood leven leidt, dan kun je een dikke Tesla hebben of een mooie villa. Veel feesten, veel beesten. Maar dan begeef je je letterlijk op een doodlopende weg. Je kent misschien de tekst wel van Romeinen 3, vers 26. Het loon wat de zonde geeft, is uiteindelijk wel de dood. En hier in Efeze, daar gaan we doorlezen. En dan komen we bij vers 4 en 5. Het zijn woorden van leven. En dan niet zomaar leven, ook de kwaliteit van leven. Want je mag het schrijven met een hoofdletter L. Het is namelijk het eeuwige leven. En dat is niet zomaar leven. Er staat een hele belangrijke toevoeging bij. We zijn met Christus opgewekt. Je bent niet zomaar opgewekt. Nee, je bent met Christus opgewekt. Levend gemaakt. Daarom de toevoeging uit genade. Er is niks verdienen bij. Het is uit genade. Iets krijgen wat je niet verdient. Je verdient straf, maar je krijgt het eeuwige leven. Dus die toevoeging Christus, die heb je wel nodig. Het belangrijkste om te gaan overleven of om te gaan survivalen, is dus te weten dat je leeft. Een leven hebben met Christus. Als je dat niet hebt, dan hoef je ook niet te gaan survivalen. En eigenlijk kun je dus stellen dat een leven zonder Christus is eigenlijk geen leven. Nou is dat niet hier een oproep om iedereen die je kent of tegenkomt maar het evangelie erin te rammen. Maar het is wel eens even goed om stil te staan. En er is over na te denken. Want God heeft u en mij op een plekje in die maatschappij gezet. En daar zegt het woord van God van, er zijn zoveel dode mensen. En hoeveel van uw collega's zijn er dood of levend? Of misschien als je het in de familiesfeer moet gaan trekken, hoeveel van je eigen broers of zussen? Of misschien treft dat voor u wel uw kinderen. Misschien wel uw kleinkinderen. En normalerwijs staan we er nooit zo bij stil, want we zijn druk door het leven. Maar dit is wel een zaak van dood of leven. Nou, we hebben gisteren daar een aantal vragen over gesteld in onze Bijbelstudie. Want als ik dan leef met Christus, wat zien anderen daar dan van? Want ja, als je christen bent, dan ben je een voorbeeld. En maakt mijn levenswandel dan mensen jaloers voor Christus? En wat betekent dat dan? Uit genade leven. Oké. We leven. Nou, als je nog dood bent, dan denk ik dat je de rest van de preek mag vergeten. Dan moet je nu gaan nadenken, wat moet ik doen om tot het leven te komen? Ik zal gelijk heel kort het antwoord geven. Dat is met Christus opstaan. Christus accepteren in uw leven. Als u gaat leven en we leven uit genade, dan komt vanzelf het moment dat je moet gaan survivalen. En het is niet dat u mag kiezen wanneer dat moment is. Zo van, nou ben ik er sterk genoeg voor, ik ben helemaal in Christus, ik voel me heerlijk, sta op de top van mijn geloof. Nou, kom nou maar op met die strijd. Nee, die strijd die komt. En wanneer die komt en hoe heftig die komt, ik weet het niet. Maar ze komen wel, die vervelende omstandigheden. En voor survivalen heb je een aantal dingen nodig. Afhankelijk van het soort survival wat je gaat doen, ga je spulletjes bij elkaar zoeken. Wij zijn naar de camping gegaan. Dan stop je wat dingen in je auto om daar te kunnen overleven. En de een neemt zijn tent mee, de ander is een luie kampeerder en die heeft daar een hutje gehuurd. Heerlijk. Maar je neemt je dingen mee. En God geeft ons ook een aantal tools. Als ik nog in Efeze ben, mag je doorbladeren naar Efeze 6 vanaf vers 10. En daar vindt u namelijk de geestelijke wapenrust in. En we gaan het nu niet met elkaar lezen. Maar het is wel leuk, want iedereen die het nu opgezocht heeft, heeft in ieder geval vers 10 al gelezen van, oh ja, waar ging het over? We hebben het gisteren op de camping hier wat uitgebreider op gehad. Dus als het gemist heeft, is het huiswerk. Het is zeker de moeite waard om u daarin te verdiepen. Maar de geestelijke wapenrusting. God geeft ons dat, zodat we kunnen overleven. En ik geef u een aantal korte opmerkingen mee. God geeft ons die wapens. Het is een keuze om ze te gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om het niet te doen. Maar dan loop je je eigen weg. En zoals we in de wereld horen, I did it my way. Dat mag. Het is ook een keuze om ze te gebruiken. Het zijn losse onderdelen, het zijn er 6. Maar het is een totaal pakket. Daarom staat er ook, doe dan de hele wapenrusting aan. Niet zomaar even een toeltje eruit pakken van, oh, nu heb ik het woord nodig of nu heb ik de helm nodig. Nee, het is een totaal pakket en je moet hem ook helemaal aandoen. En het zijn verdedigingswapens. Dat is nog wel eens lastig. Want het zijn wapens om stand te kunnen houden. En zelfs het zwaard, het woord van God, is niet bedoeld om de ander ermee om de oren te slaan. Maar is onbedoeld om op het juiste moment het juiste antwoord te kunnen geven. Iemand te kunnen weerleggen. En als u vers 10 voor uzelf heeft gelezen, dan vind ik het mooie dat voordat we nog maar 1 wapen moeten oppakken. Dat er, voordat u nog maar iets gedaan hebt, dat er staat, sterkt u in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. En als er al een antwoord is op hoe doe je dat nou, een geestelijke strijd, dan denk ik dat dit het antwoord is. Sterkt u in de Heere. Vertrouw op hem. We hebben er hele mooie liederen op gezongen. En ik denk dat u de tekst uit Spreuken 3 wel kent. Vertrouw op de Heer met je hele hart. Steun niet op je eigen inzicht. Een crisis aanpakken. Hoe doe je dat? Vertrouw op de Heer. Sterk je in hem. Richt je hart op hem. Het is ook niet voor niks dat dit als eerste genoemd wordt. Ik denk ook dat dit het enige juiste is wat je kunt doen. Voordat je welk wapen dan ook oppakt. Sterk je in de Heer. En uiteindelijk is de crisis, de omstandigheid waar we in zitten, dat is helemaal niet onze strijd. We hebben niet te strijden tegen bloed en vlees. We hebben te strijden tegen de hemelse gewesten. En wij, u, ik, wij zijn slechts een onderdeel. Wij zijn het poppetje. En een Bijbels voorbeeld, daar wil ik met u naar gaan kijken. En dan mogen de kopeerders ook weer denken van, oh ja, nu moet ik opletten. Ik wil met u gaan kijken naar het leven van Job. En daar zijn we gisteren gebleven. Het leven van Job. En we gaan daar uit lezen het eerste hoofdstuk, Job 1. Ik lees u de eerste 2 versen van Job 1. En daarna vanaf vers 6 tot en met hoofdstuk 2. Job, het eerste hoofdstuk. Er was in het land Uz een man, wiens naam was Job. En die man was vroom, oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. En dan ga ik vanaf vers 6. Op een zekere dag, nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hem kwam ook Satan. En de Heere zei tot Satan, van waar komt gij? De Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijn handen hebt gij gezegend. En zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daartegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zei tot Satan, zie, al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van de Heere aangezicht heen. Op een zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dichterbij aan het grazen. Toen de Sabeërs een inval deden en ze roofden, en de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen ben ontkomen om het u te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, de Galdeeën hadden 3 benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. En de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen ben ontkomen om het aan u te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en het wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de 4 hoeken aan en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich de aarde, boog zich neer en zei, naakt ben ik uit de schoot mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet. En hij schreef Goden niets ongerijms toe. Een zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook Satan om zich voor de Heer te stellen. De Heer zeide tot Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij. Zo vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid. Hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet, om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Maar de Satan antwoordde de Heere, huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. De Heere zeide tot Satan, zie, hij zei in uw macht, alleen spaar zijn leven. Toen ging de Satan van de Heere aangezicht heen, sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. En hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. Toen zeide zijn vrouw tot hem, volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Toen nu de 3 vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats. De Temaniet, Elifas, de Sugiet, Bildad en de Naamatiet, Sofar. En ze kwamen volgens afspraak bij elkander om hem te gaan beklagen en te troosten. Toen zij van verre hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Ze verhieven hun stem en weenden, scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd, hemelwaarts. En ze zaten bij hem, op de grond, 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak tot hem, 1 woord, want zij zagen dat zijn smart zeer groot was. Tot zover. In vers 1 wordt er van Job gezegd dat hij vroom, oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad was. Nou, dat is me nog een getuigenis, als dat van je gezegd kan worden. Job, een voorbeeld. Als we dan teruggaan naar onze vraag, wat zien de mensen aan ons? Wat zeggen ze van u, wat zeggen ze van mij? Maar nog belangrijker, dit is niet zomaar wat mensen zeggen, dit is wat God zegt. God kijkt mee. En dat is niet om bang van te worden. Dat is wel mooi om te zien dat God hier kan zeggen, heb je ook mijn knecht Job gezien? Zou die van ons zeggen? En dan komt eigenlijk de duivel weer. Met zijn slimme, gemene, sluwe. Misschien zouden we tegenwoordig wel zeggen politieke streken. En het lijkt hierop, als je dit gaat zien, dat hij God aan het verleiden is. En dat hem dat nog gelukt ook. Satan, hij schept die verwarring. Nou is dat niks nieuws, want dat is gewoon zijn naam. Diabolos. Hij die alles in de war gooit. Of door elkaar gooien, betekent het. Dat is zijn naam. Maar God is hier niet in de war. Job is niet de dupe van een of andere slechte weddenschap tussen Satan en God of zo. God is hier compleet in controle. God laat zich echt niet van de wijs brengen. Kijk dan maar mee in vers 7 en hoofdstuk 2 vers 2. Het is namelijk Satan die verantwoordelijkheid aan God moet afleggen en niet andersom. God vraagt aan Satan, hé, waar kom jij vandaan? En het is Satan die zich moet verantwoorden. Daarbij komt dat God een duidelijke grens aangeeft. Tot hier en niet verder. Dit mag je doen, daar blijf je vanaf. Dat vind ik dan bijzonder. Satan heeft gewoon te luisteren. Dan denk ik, God is in controle. Wat er ook gebeurt, hoe groot de ellende ook is, hoe zwaar de strijd, daarboven, dat is God. We hebben het net gezongen. Hij is in controle. Of zoals ons jaarthema zegt, God is altijd groter. Er is nog een vraag die linkt aan Efeze 6, als we het hebben over de geestelijke strijd. Als we het schild van het geloof gaan hanteren, waarmee we alle brandende pijlen van de boze kunnen doven. Hanteren we dat schild dan ook? Geloven wij dat God ons zal redden uit alle situaties? Of is onze situatie te groot voor God? Of denken we te klein? Of is de strijd te groot? God is in controle. Maar hoe doen we dat dan? Als die strijd ons treft? Als het zwaar is, als het moeilijk is, als je het niet meer ziet zitten? Of soms heb je van die moedeloze, eindeloze trajecten waar geen eind aan schijnt te komen. Leven we dan ook in Christus? En dat de situatie zwaar is, dat hebben we net gelezen. Vers 13. Job die krijgt slecht nieuws. Ze zijn nog niet uitgesproken. De volgende boodschapper komt eraan. Vers 16. De tweede slecht nieuwsboodschap. Uiteindelijk vers 17, de derde. Het zijn niet zomaar boodschappen. Alles weg. Je bent gewoon failliet. Je bent geruïneerd. Alles glipt Job onder zijn vingers door. En dan komt daar in vers 18 die laatste boodschapper. Je eigen kinderen. Alle 10 overleden. Soms sta je bij situaties. Er zijn gewoon geen woorden voor. De strijd? Ik snap hem niet. We hebben gewoon geen antwoorden. Wie zijn wij? Wij zijn mensen. Maar Job legt zich erbij neer. Vers 21 zegt hij, de Heere heeft het gegeven. Dus heeft hij ook het recht om het te nemen. En Job berust zich. Nou, als ik dan dat soort dingen lees, dan vraag ik me wel eens af dan, hoe dan? Hoe ga je dit voor elkaar krijgen? Als dit je overkomt. En misschien herkent u zich wel in Job. Misschien heeft er wel een strijd te strijden. Waarvan je denkt, hoe dan? Job zegt, ik leg het bij de Heer neer. Ik vertrouw op de Heer. Met mijn hele hart. Ik hoef niet te steunen op mijn eigen inzicht. Ik vertrouw op hem. Maar ben jij dan? Je legt het bij de Heer neer. Je legt je vertrouwen op hem. Nee, het gaat bij Job nog even door. En daarom heb ik hoofdstuk 2 erbij gelezen. Je doet Gods wil. Je doet wat hij van je vraagt. En er komt nog meer ellende. Ik denk, nou, die is onvoorstelbaar. Word je nog ziek ook. Ik lees nergens Jobs gedachten. Ik zou niet zo blij zijn met de Heer op dat moment. Want alles was hem toch al afgenomen. En hoe ver moet je gaan? Hoe groot kan de strijd zijn? Hoeveel kan een mens dragen? Maar ook voor Job was de strijd niet zijn strijd. Het was niet zijn strijd tegen bloed en tegen vlees. Hij was een onderdeel van de strijd van die hogere machten. En hier letterlijk uitgeschreven als voorbeeld. Maar Job was ook een mens. Net als u, net als ik. En wij hebben ook een strijd. En wij zijn ook slechts een onderdeel van de strijd van de hemelse gewesten. We zijn een onderdeel van de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. En de tijd ontbreekt vandaag om er heel veel dieper op in te gaan. Maar Job krijgt niet zo'n heel fijn antwoord van zijn vrouw. Job verlaat God. Dat is heel vaak wel een antwoord wat je krijgt ook in de maatschappij. Doe wat je hart je ingeeft. Ik lees het Bijbels nergens terug, mensen. Ik lees alleen maar dat het hart arglistig is. En ik lees alleen maar vertrouwen op de Heer met je hele hart. Doe niet wat je hart je ingeeft. Geef je hart aan hem. Leg het in zijn handen neer. Ik vond het wel weer mooi om het laatste vers te lezen, vers 13. Wat doen die vrienden? Pastoraal adviesje. Ze zaten bij hem. 7 dagen, 7 nachten en ze zeiden niets. U moet thuis nog maar eens de gesprekken gaan doorlezen als ze wel wat gaan zeggen. Ik denk dat ze beter de mond hadden kunnen houden. Maar 7 dagen en 7 nachten. Gewoon omzien naar elkaar en er zijn. Nou, we hebben dat ook weer het weekend mogen doen. Het mooie in dit alles is dat God ons wil helpen om te overleven. Job zegt namelijk, in Job 19, dan zegt hij, mijn verlosser leeft. In alle ellende die hij heeft. In de Bijbel in gewone taal, die vertaalt dat met, ik weet zeker dat God mij zal redden. Mijn verlosser leeft. En dat is de kern. Net als Job mogen wij dat ook zeggen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal mij redden. En we kennen in het Nederlands het woordje lossen niet meer. Dat is je losmaken van, loskopen, afkopen. We hebben een verlosser. We hebben de zekerheid van verlossing. Simpel. Met alle respect voor het woordje simpel. Maar wij hoeven alleen maar te geloven en te vertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt. Want God zorgt voor ons. Hij is boven. Hij draagt u. Hij is boven de situatie. God is niet verward. God heeft ook alles in zijn hand. Het is aan ons om te geloven. En geloven is een synoniem voor vertrouwen. Vertrouw dan maar op de Heer. Met je hele hart. Vers 6 van Spreuken 3 zegt, steun niet op je eigen inzicht, maar ken hem in al uw wegen. En dat betekent niet alleen maar als we moeten gaan survivalen. Van, oh heer, morgen moet ik survivalen. Ik heb nu even wat nodig. Nee, in al uw wegen. Want als je God niet kent, als je op de piek bent, hoe ken je hem dan als je in de dalen bent? En als we teruggaan naar Efeze 6. Als je de wapenrusting niet leert hanteren op het moment dat je kunt oefenen, hoe hanteer je het dan als de strijd op zijn hevigste is? Als je dat niet geleerd hebt, hoe doe je dat dan? Vertrouwen op de Heer is niet makkelijk. En als God zegt, ik zal jouw paden recht maken, dan kan dat pad best wel heel hobbelig zijn. Misschien ervaart u het wel als grote bergen op uw weg. Maar het is een belofte. Ken hem in al uw wegen. We zouden hier zelfs de tekst uit Romeinen 8 bij kunnen halen. Want hij doet toch alles medewerken ten goede. En ik zie heel vaak dat goede niet. Maar ik ben ook maar een mens. En God, die is daarboven. Survival. Tools. Mechanismes. Ja, beste mensen, die zijn er niet. Het is geen stappenplan of het is geen protocol. Het is niet een of ander pilletje of een medicijntje en de pijn gaat weg. Ja. Survivalen met de Heer, de geestelijke strijd, is het doorleven van vertrouwen. Net als Job dat deed. De strijd, die moet je aangaan. En je moet er doorheen. Vluchten is er niet bij. Kunnen we dit dan in één keer? Nee. Het is een levenswandel. En ik vind het mooi hoe ook Erik Bruinenberg dat vorige week nog heeft benoemd. Hij sloot daarmee af. Wij hebben het gisteren op de camping erover doorgesproken met elkaar. Maar als we teruggaan naar de Efezebrief, dan is leven is als eerste geboren worden. Efeze 2. Weet je zeker dat je al vanuit de dood in het leven bent gezet? Weet je zeker dat je wandelt met God? En dat betekent dat je moet groeien. Dat betekent dat je moet eten. Dat betekent dat je moet ontwikkelen. Ik vind het heerlijk als ik dan weer een paar van die baby's zie. Denk, oké, hoe zien ze er over 10 jaar uit? En dan, hoe zijn ze gegroeid? Ontwikkelen, ook in je geloofsleven. Studeren, leren wat God zegt. Dat hebben we in Efeze 2 en vers 3. Maar er hoort ook bij struikelen. Vallen, maar ook weer opstaan in je levenswandel. Efeze 4 die spreekt daarover. Over de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Dat is niet een nieuwe jas die je koopt, dat is werken aan karakter. Dat is God zeggen, ja Heer, laat maar zien wat niet goed is. Dan word je niet heel blij van als hij dat gaat doen. Maar dan moet je er ook aan gaan werken. Van oké, en wat dan wel? En als je Efeze 4 gaat lezen, lees je allemaal dingen. Als je dat aflegt, moet je dat gaan doen. God zegt niet alleen maar, ah, stop er nou maar mee. Nee, hij geeft je ook een alternatief. Dat is groeien. Dat is opbouwen. Struikelen, vallen, maar weer opstaan en doorgaan. En dat kun je niet. Het moment dat je zegt, nou Heer, ik geef mijn leven aan u. En ik weet dat ik een zondaar ben. En ik ben dankbaar dat u voor mijn zonde aan het kruis bent gestorven. Neemt u mijn leven maar. Vanaf dat moment begint het leven met de hoofdletter L. Dat betekent niet dat je gelijk de beste soldaat bent die kan gaan strijden. Dat betekent dat je moet gaan beginnen. Stapje voor stapje in gehoorzaamheid, zegt Efeze 6. En dat is met een voorbeeld van de heren en de slaaf. Hoe ga je om met je werkgever, werknemer? Maar ook heel duidelijk, hoe ga je om met elkaar in het huwelijk? Het zijn allemaal afspiegelingen van. Overleven kun je niet alleen. Efeze 6 vers 10 is daar heel duidelijk in. Sterk jezelf in de heren. Want we hebben het met Paas nog erover gehad. Hij heeft overwonnen. Hij kon uitroepen, het is volbracht. En omdat hij het volbracht heeft, heeft God hem weer uit de dood doen opstaan. Het offer was genoeg. En vanuit dat offer mogen wij ook leven. En door Christus kunnen wij weer die vrije toegang hebben. Met Christus zijn we opgestaan. En in Christus mogen we leven. En dat is misschien wat lastig. Maar het is wel iets wat we mogen gaan leren. Als je met Christus bent opgewekt, mag je in hem gaan leven. Overleven is over het leven heen getild worden. Leven hier op aarde, dat is letterlijk overleven. Dat is letterlijk survivalen. Totdat we mogen komen daar waar hij, en dat is Jezus, is. En voor iedereen die in die geestelijke strijd zit, daarmee wil ik ook afsluiten. Je bent in een eenheid geplaatst. Paulus gebruikte namelijk het beeld van een soldaat. En een soldaat strijdt nooit alleen. Die had een eenheid. En een soldaat moest kunnen vertrouwen op zijn maatje. En zoals we hier zitten, heeft God ons ook een eenheid gegeven. Je broeders, je hebt zusters. En we worden opgeroepen om te bidden. Bidden met aanhoudend bidden. En dan zeg ik altijd, er is één wapen sterker dan bidden. Dat is samen bidden. Zoek elkaar op. Help elkaar. Want als die ander jou de ogen op Christus richt, dan kun je weer leren om te vertrouwen. Amen. Ja, Vader, dank u wel dat we het zo zingend ook het gebed van ons hart mogen opzenden naar u. Heer, dat we als kinderen mogen worden. En wilt u ons dan maar ook helpen om onze handen ook echt in uw hand te leggen. Je helpt ons dan maar om te vertrouwen op de momenten dat wij het niet zien. Heer, en ik denk dan altijd aan dat voorbeeld wat Petrus ons gaf. Toen hij uit het bootje stapte en toch begon te zinken. Heer, u was zo dichtbij. Toch overkwam het hem. Heer, helpt u ons dan maar om met ons hele hart op u te vertrouwen. Dank u wel dat u er altijd bent. Dank u wel dat u altijd groter bent. Heer, hoe groot de pijn, de moeite, de strijd. En zoals we vanochtend ook hebben gehoord, ja, het afscheid. Dat de dood op dit moment het laatste woord heeft. Heer, maar dat wij weten dat u ons over dat leven heen tilt. Heer, dat we bij u mogen zijn. En tot die tijd, ja Heer, dan kan het leven een survivalstrijd zijn. Dank u wel dat u daarbij bent. Dank u wel dat we op u kunnen vertrouwen. Dank u wel dat we onze hoop in u hebben. En Heer, ik wil ook bidden voor ieder die die geestelijke strijd zo ervaart. In welke heftigheid dan ook. Heer, dat we mogen delen. Dat we als broeders en zusters als eenheid mogen zijn. Heer, dat we samen, en niet samen hoeven te strijden, maar samen mogen bidden. Dat we elkaar mogen sterken in u, in uw kracht. Heer, helpt ons daarbij. Amen. Ik wil ook de tekst meegeven. De tekst die vindt u in Efeze, de laatste verse. Vrede, zei de broeders. En liefde met geloof van God de Vader. En van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus onvergankelijk lief hebben. Daarmee mogen we ook de komende week ingaan. Ik mag u uitnodigen, we drinken niet hier koffie, maar we drinken koffie op de camping. Dus stoel meenemen en mok meenemen heb ik gehoord.